Zullen we samen een gedeelte gaan lezen uit het Johannesevangelie, hoofdstuk 21. Johannes 21 en dan lezen we vanaf vers 1. Daar staat het volgende. Ik hoor nog wat geritsel, ik zal even wachten. Hierna openbaarde Jezus zich opnieuw aan de discipelen bij de zee van Tiberias. En hij openbaarde zich aldus. Daar waren bijeen Simon Petrus, Thomas, genaamd Didymus, Nathanael van Cana in Galilea, de zonen van Zebedeus en nog twee van zijn discipelen. Simon Petrus zeide tot hen, ik ga vissen. Ze zeiden tot hem, wij gaan met u mede. Ze vertrokken en gingen scheep. En in die nacht vingen zij niets. Toen het reeds morgen werd, stond Jezus aan de oever. De discipelen wisten echter niet dat het Jezus was. Jezus zeide tot hen, kinderen, hebt gij ook enige toespijs? Zij antwoordden hem, nee. Hij nu zeide tot hen, werpt uw net uit aan de rechterzijde van het schip en gij zult vinden. Ze wierpen het net uit en konden het niet meer trekken vanwege de menigte der vissen. Die discipel dan, die Jezus lief had, zeide tot Petrus, het is de Heer. Simon Petrus dan, toen hij hoorde dat het de Heer was, sloeg zijn opperkleed om, want hij was ongekleed en wierp zich in zee. Maar de andere discipelen kwamen met het schip, want ze waren niet ver van het land, slechts ongeveer 200 el. En ze sleepten het net met de vissen. Toen ze dan aan land gekomen waren, zagen zij een kolenvuur liggen en vis daarop en brood. Jezus zeide tot hen, brengt van de vissen die gij thans gevangen hebt. Simon Petrus ging aan boord en sleepte het net aan land vol grote vissen, 153. En hoewel het er zoveel waren, scheurde het net niet. Jezus zei tot hen, komt en houdt de maaltijd. Niemand van de discipelen durfde hem de vraag stellen, wie zijt gij? Want ze wisten dat het de Heer was. Jezus kwam en hij nam het brood en gaf het hun en evenzo de vis. Dit was reeds de derde maal dat Jezus na zijn opwekking uit de doden zich aan zijn discipelen geopenbaard heeft. Toen ze dan de maaltijd gehouden hadden, zeide Jezus tot Simon Petrus, Simon, zoon van Jona, van Johannes, hebt gij mij waarlijk lief, meer dan deze? Hij zeide tot hem, ja, Heere, gij weet dat ik u lief heb. Hij zeide tot hem, wijd mijn lammeren. Hij zeide ten tweede male, weder tot hem, Simon, zoon van Johannes, hebt gij mij waarlijk lief? En hij zeide tot hem, ja, Heere, gij weet dat ik u lief heb. Hij zeide tot hem, hoed mijn schapen. Hij zeide een derde maal tot hem, Simon, zoon van Jona, hebt gij mij lief? Petrus werd bedroefd dat hij voor de derde maal tot hem zeide, hebt gij mij lief? En hij zei tot hem, Heer, gij weet alles. Gij weet dat ik u lief heb. Jezus zeide tot hem, wijd mijn schapen. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, toen gij jonger waart, omgordet gij uzelf en gingt waar gij wildet. Maar wanneer gij eenmaal oud wordt, zult gij uw handen uitstrekken en een ander zal u omgorden en u brengen waar gij niet wilt. En dit zeide hij om te kennen te geven met welke dood hij God verheerlijken zou. En dit gezegd hebbende, sprak hij tot hem, volg mij. En Petrus zich omwendende, zag de discipel volgen die Jezus lief had, die zich bij de maaltijd aan zijn borst geworpen had en gezegd had, Heere, wie is het die u verraadt? Toen hij deze zag, zeide Petrus tot Jezus, Heere, maar wat zal met deze gebeuren? Jezus zeide tot hem, indien ik wil dat hij blijft totdat ik kom, wat gaat het u aan? Volg gij mij. Dit gerucht ging dan uit onder de broeders, dat die discipel niet sterven zou. Doch Jezus had niet tot hem gezegd dat hij niet zou sterven, maar indien ik wil, dat hij blijft totdat ik kom, wat gaat het u aan? Dit is de discipel die van deze dingen getuigt en die deze beschreven heeft, en wij weten dat zijn getuigenis waar is. Er zijn echter nog vele andere dingen die Jezus gedaan heeft. Indien deze één voor één beschreven werden, dan zou, naar ik meen, de wereld zelf de boeken die geschreven werden niet kunnen bevatten. De apostel, de discipel Johannes, die zich steeds zelf noemt de apostel, de discipel die Jezus lief had. Opvallend, als je een beetje weet van hoe de Bijbel in elkaar zit, dat dit het laatste boek is wat is geschreven. In de Bijbel hebben we het boek Openbaring als laatste. Maar als je dat in de geschiedenis kijkt, het ontstaan van al de Bijbelboeken, dan is dit het laatste evangelie. Dus met andere woorden, we hebben nu het laatste hoofdstuk van de Bijbel gelezen. En dan kun je afvragen van waarom staat dit hoofdstuk zo als zodanig in de Bijbel? Ik zal er zo op terugkomen. Om eerst even aan te geven van hoe het evangelie van Johannes in elkaar zit. Het eerste gedeelte is hoofdstuk 1 van dit evangelie. Wat spreekt over in de beginnen was het woord. Sjouk heeft er net al iets over gezegd. Vervolgens lezen we over Johannes de Doper. En vervolgens lezen we over de roeping van de discipelen. Dan het tweede deel, dat is hoofdstuk 2 tot 11, dat het boek van de tekenen. 7 tekenen worden genoemd. Water verandert in wijn in Cana. Genezing van de zoon van een ambtenaar in Capernaum. De genezing van een verlamde bij de vijver van Bethesda. 5000 die gevoed worden bij de zee van Galilea, waar we nu ook over hebben gelezen. Het wandelen op het water van de zee van Galilea, dat is het 5e en het 6e. De genezing van een blinde man in Jeruzalem. En het 7e is de opwekking van Lazarus in Bethanië. En dan het grootste gedeelte van dit evangelie is eigenlijk maar een hele korte periode van tijd. Dat de Heer Jezus heel intiem sprak met zijn discipelen. Nadat Judas weggegaan was, heeft met de 11 gesproken. Dan was het de maaltijd in Bethanië, de voetwassing en het verraad. En dan hoofdstuk 14, wat spreekt over het vaderhuis met de vele woningen, de nieuwe belofte die gegeven wordt van de harpazo, de wegrukking van de gemeente. Zo zult gij bij mij zijn. Vervolgens de weg naar Gethsemane, hoofdstuk 17. Het hele bijzondere gebed van de Heer Jezus tot zijn vader. Dan uiteindelijk dat hij gearresteerd wordt en berecht wordt bij Gethsemane. En dan hoofdstuk 19, de kruisiging, de opstanding, hoofdstuk 20 en de openbaring in Galilea. Nou, hier even een kort plaatje van hoe het er allemaal uitziet. Daar gaan we heel snel doorheen. Want we gaan het even hebben over als eerste van hoe bijzonder het is en in welke volgorde dit evangelie geschreven is. Want als je bedenkt dat dit een van de laatste Bijbelboeken is, dan is het niet gelijk ontstaan nadat het gebeurd is, maar er is vele jaren overheen gegaan. En dan zie je ook hoe bijzonder dit evangelie in elkaar zit. Dit is niet zomaar even geschreven. Nee, er zit een heel duidelijk steeds een bedoeling achter die je heel eenvoudig eigenlijk niet leest in eerste instantie. Maar als je daar dieper over gaat nadenken, dan zie je van er zit een logische volgorde steeds in dit evangelie. Vandaar ook dat Johannes keuzes heeft gemaakt, heeft lang niet alles verteld, maar om datgene te vertellen, zoals hij dat ook schrijft in Johannes 20, vers 30 en 31, Jezus heeft nog wel vele andere tekenen voor de ogen zijn de discipelen gedaan, die niet beschreven zijn in dit boek. Maar deze zijn geschreven, opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon van God, en opdat gij, gelovende, het leven hebt in zijn naam. Want als we dat nu even bekijken, die laatste drie hoofdstukken vanuit het standpunt van Johannes zelf, de discipel die Jezus lief had. Want de Heer Jezus, die geeft opdracht aan al zijn discipelen. En dat wordt ook duidelijk gemaakt in het slothoofdstuk van het evangelie. En hij wordt hier beschreven steeds als de discipel die Jezus lief had. Hoofdstuk 19 gaat over de kruisiging. Wij zijn met Christus gekruisigd. Hoofdstuk 20 gaat over de opstanding. Wij zijn met Christus opgestaan. En hoofdstuk 21, de openbaring in Galilea, dat geeft aan onze huidige relatie die we hebben met de Heer, die nu in de hemel is, en hoe we hier op aarde mogen wandelen. Want het is de Heer die de gaven uitdeelt. Want hier gaat het voornamelijk, zou je kunnen zeggen, over Petrus. Maar daarnaast gaat het ook niet alleen om Petrus, het gaat om hoe de discipelen met de Heer mogen gaan wandelen. Zoals staat in Efeze 4, vers 7. Maar aan ieder van ons is de genade gegeven naar de maat van de rijkdom, naar de maat van de gave van Christus. Ieder van ons die tot geloof in de Heer Jezus Christus is gekomen, mag daarna wandelen met de Heer. Ieder op zijn eigen manier zoals de Heer dat heeft bedoeld. Als we vervolgens teruggaan naar de tekst wat we gelezen hebben, Johannes 21, vers 1 en 2 staat, hierna openbaarde Jezus zich opnieuw aan de discipelen bij de zee van Tiberias, of het meer van Galilea. En hij openbaarde zich zo. Er waren bijeen Simon Petrus, Thomas, die Didymus heette, Nathanael, die uit Cana in Galilea was, de zonen van Zebedeus en twee anderen van zijn discipelen. Totaal 7 discipelen waren hier bij elkaar. Een aantal worden met name genoemd, paar worden niet genoemd en er worden 2 genoemd, de zonen van Zebedeus, dat zijn Jacobus en Johannes. Nou, waarschijnlijk zijn die andere 2 Andreas, dat is namelijk de broer van Petrus, en Filippus, want die was meestal bij Nathanael. En dat kun je ook lezen in hoofdstuk 1, waar de discipelen geroepen worden, daar worden al die namen genoemd. Maar uiteindelijk is dat niet zo heel belangrijk wie daar dan precies aanwezig waren. Want we zien vervolgens dat Petrus zegt in vers 3, Simon Petrus zei tot hen, ik ga vissen. Ze zeiden tot hem, wij gaan ook met u mee. Ze gingen naar buiten en stapten in het schip en in die nacht vingen zij niets. Initiatief nemen, daar is niets mis mee. Daarbij moet je bedenken dat dit professionele vissers waren. Dit waren niet mensen die zo nu dan eens een keer een visje gingen vangen met een hengeltje. Nee, de vader van Jacobus en Johannes, die had een visbedrijf. Je leest van medewerkers. Dus al deze 7 die genoemd worden, waren ervaren vissers. En wanneer vang je vis, dat doe je in de nacht. Dan heb je de meeste kans op dat het vis ook daadwerkelijk gevangen wordt. Maar omdat het zo specifiek staat, ik ga vissen, dan geeft het zet je dat tot nadenken. Want als je je ik vooraan zet, dan heb je het dan niet helemaal begrepen. En het resultaat was ook, ondanks dat die andere 6 meegingen, het resultaat was dat er geen vis gevangen werd. En daarbij komt dat de Heer Jezus had gezegd dat ze naar Galilea moesten gaan. Matthäus 28 vers 10 en ook 26 vers 32 zegt dat. Toen zeide Jezus tot hen, wees niet bang, gaat heen, bericht mijn broeders dat ze moeten weggaan of gaan naar Galilea en daar zullen ze mij zien. Als we dit nu toepassen op, ook op onszelf, van hoe doen wij de dingen die wij doen? Staat er zo mooi in Colossenzen 3 vers 17. En al wat u doet, in woord, in werk, doet alles in de naam van de Heere Jezus. Terwijl u God de Vader dankt, door hem dankt. Dus alles wat je doet. Hier gingen de discipelen met de boot, om zo maar te zeggen, op het water om vissen te vangen. En er gebeurde niets. Je kunt je de vraag daarbij stellen, ook voor wie doen wij onze werkzaamheden? Onze dagelijkse dingen, de dingen waar we mee bezig zijn. En wat is dan het resultaat van onze werkzaamheden? Met andere woorden, wat is ons getuigenis, wat wij doorgeven aan anderen? Maar hier in deze geschiedenis is het bijzonder dat er iets bijzonders gebeurt. Want er staat, en toen het al vroeg in de morgen was, stond Jezus op het strand. De discipelen wisten echter niet dat het Jezus was. Jezus zei tot hen, kinderen, eigenlijk staat er, jongens, hebt u soms iets te eten? Ze antwoordden hem, nee. Bijzonder dat de Heer Jezus zo'n vraag stelt. Hè? Want het waren professionele vissers. En ze hadden de Heer Jezus helemaal niets aan te bieden. Ze moesten zeggen, hebt u soms iets te eten? En ze moesten antwoorden, nee. Eigen inspanning leverde niets op. En vervolgens geeft de Heere Jezus hun een opdracht. In vers 6. Hij nu zei tot hen, werpt het net uit aan de rechterkant van het schip en u zult vinden. Zij dan wierpen het net uit en konden het niet meer trekken vanwege de menigte van de vissen. Als de Heere Jezus jou een vraag stelt, persoonlijk. Wat doe je daarmee? Zijn wij gehoorzaam aan zijn woord? En het gevolg dat ze luisteren naar de stem van de Heer Jezus en doen wat hij van hen vraagt, is daar een heel groot wonder. Maar, dan zou je zeggen van, als ze dat dan meemaakten, dan zouden ze gelijk geweten hebben wie het was. Want er was maar één die in de gaten had wie nou werkelijk degene was die daar dat zei. Vers 7 en vers 8. De discipel dan die Jezus lief had, zeide tot Petrus, het is de Heer. Simon Petrus dan hoorde dat het de Heer was. Omgorde hij zich het opperkleed, want hij was ongekleed, en wierp zich in de zee. De andere discipelen die kwamen met het scheepje, want ze waren niet ver van het land, maar slechts ongeveer 200 el, terwijl ze het net met de vissen sleepten. Het is de Heer. Gaat het daar niet altijd om de persoon van de Heere Jezus Christus? Vandaar dat ik ook boven deze prediking gezet heb, het is de Heer. Het gaat om de persoon van de Heer Jezus Christus. En het is zo bijzonder dat maar één iemand begreep dat het de Heer was. Petrus, Simon Petrus, zoals hier genoemd wordt, zodra hij dit hoorde, hij springt in het water. En als je nou kijkt naar de persoon van Simon Petrus, dan zou je kunnen zeggen van, als je het heel simpel zegt, Simon is een aanduiding van onze oude mens. Want Petrus, dat is de naam die de Heere Jezus aan hem geeft. Zoals staat in Johannes 1 vers 42 en 43. Deze, dat is Andreas, vond eerst zijn eigen broer Simon. En hij zei tot hem, wij hebben de Messias gevonden, wat vertaald is, Christus. Hij leidde hem tot Jezus. Jezus zag hem aan en zei, jij bent Simon, de zoon van Jona. Je zult Kefas, Petrus, heten. Wat vertaald wordt met steen of rots. Kefas is het Aramese woord en Petrus is het Griekse woord. Dus even, die woorden worden soms door elkaar gebruikt. Toen ik dit zo las, over nadacht, ik denk van ja, wat is het toch eigenlijk bijzonder dat je iemand mag brengen aan de voeten van de Heer Jezus. Want je leest helemaal niet zoveel over die Andreas. In de evangelie gaat het altijd over Petrus. Maar wie bracht nu Petrus bij de Heer Jezus? Dat is Andreas. En als je dat leest in het Johannes evangelie, Andreas was degene die Johannes de Doper had gevolgd. Andreas had het begrepen en toen kwam Simon. Ook als we lezen wat in Matteüs 16 staat, vers 18 en 19, naar het geweldige getuigenis wat Petrus heeft gegeven, dat gij zijt de Christus, dan zegt de Heer Jezus tegen hem, en ook ik zeg je dat je Petrus bent. En op deze rots zal ik mijn gemeente bouwen. En de poorten van de Hades, van de hel, zullen haar niet overweldigen. Ik zal je de sleutels van het koninkrijk der hemelen geven. En alles wat je zult binden op de aarde, zal gebonden zijn in de hemelen. En alles wat je zult ontbinden op de aarde, zal ontbonden zijn in de hemelen. Petrus, de rots, het fundament, zou je kunnen zeggen, waarop de gemeente is gebouwd. Na het eerste wonder, want eigenlijk lezen we hier over drie wonderen. Het eerste was natuurlijk die vissen die gevangen werden, die 153 grote vissen. Het tweede wonder is dat de Heer voor een maaltijd had gezorgd. Dat lezen we in vers 9 van Johannes 21. Toen ze dan naar land waren gegaan, zagen zij een kolenvuur liggen en vis daarop liggen en brood. De Heer Jezus vroeg wel, van hebben jullie iets te eten? Maar dat is het grote wonder. De Heer Jezus had overal voor gezorgd. Hij is immers het brood des levens. De vele malen dat ook in het Johannes-evangelie staat. Ik ben. De ik ben die ik ben. De persoon van de Heer Jezus. De Heer zelf. Let ook op het woordje kolenvuur. Want wat was er gebeurd? Johannes 18 vers 18. En de slaven en de dienaars hadden een kolenvuur gemaakt. Omdat het koud was. En stonden zich te warmen. En ook Petrus stond zich bij hen te warmen. Want wat was er gebeurd op het moment dat de Heer Jezus gevangen was genomen? En Petrus had gezegd, ik zal mijn leven voor u inzetten. Maar toen, zelfs toen de Heer Jezus gevangen werd genomen, sloeg hij met een zwaard een oor af van een van de soldaten, die de Heer op wonderlijke manier weer genas. Petrus, iemand die altijd bezig moest zijn. Maar toen het erop aankwam en gezegd werd, toen hij er was, waar die soldaten waren, en die stonden daar te warmen, werd gezegd van, jij was ook een van zijn discipelen. En wat Petrus dat drie keer zegt, ik ken die mens niet, ik ken hem niet. Driemaal verloochende Petrus de persoon van de Heer Jezus Christus. Maar dit is een heel ander kolenvuur. Hier waren geen soldaten aanwezig. Hier was de Heer Jezus die gezorgd had voor een maaltijd. Ook wat mij opviel, als je nadenkt over de opstanding van de Heer Jezus Christus, en hier de openbaring dat hij werkelijk degene is die hij is, dat er steeds sprake is van het eten van vis. Want de vorige keer hebben we daarbij stilgestaan, dat stond in Lucas 24, vers 41 tot 43, dat de Heer Jezus zichzelf bekend maakt. Daar staat, toen zij het nu van blijdschap nog niet geloofden en zich verwonderden, zei hij tot hen, hebt u hier iets te eten? Zij nu gaven hem een stuk van een gebakken vis en hij nam het en at het voor hun ogen. Een bewijs van de opstanding van de Heer Jezus is dat hij eet. En dan zou je kunnen zeggen, is er nog een wonder. Want de Heer Jezus vraagt aan Petrus, brengt de vissen die u nu hebt gevangen. Simon Petrus ging op en trok het net op land vol grote vissen. 153. En hoewel het er zoveel waren, scheurde het net niet. Die discipelen hadden allemaal moeite. Ze konden het net nauwelijks trekken, om zo maar te zeggen. En hier zie je dat het lijkt wel dat net als bij Simson, Petrus hier even buitengewone kracht krijgt om dat net met die grote vissen op land te trekken. Nou, ik heb zitten na te denken van hoe groot waren die vissen dan? Nou, als je een Bijbels antwoord zoekt, dat moet je natuurlijk altijd doen, dan dacht ik aan de geschiedenis van Jona. De zondagsschool hebben ze het nu over Jona. Want daar lezen we van een grote vis. En die vis was zo groot dat hij Jona zelfs opslokte. Nu denk ik niet dat in de zee, de meer van Galilea, van die grote vissen zwemmen. Maar om er even aan te geven van grote vissen, dat is niet een klein visje, dat zijn echt grote vissen, dus met een geweldig gewicht. Dus hoe krijg je die zo aan het land? Petrus deed dat. Dan zegt vervolgens de Heer Jezus tot hen, komt hier ontbijten. En niemand van de discipelen durfde hem vragen, wie bent u? Daar zij wisten dat het de Heer was. Jezus kwam en nam het brood en gaf het hun en de vis eveneens. Dit was al de derde keer dat Jezus aan de discipelen werd geopenbaard, nadat hij uit de doden was opgewekt. Het blijft heel bijzonder dat steeds als de Heer Jezus verschijnt, nadat hij is opgestaan uit de dood, zich zichtbaar laat zien dat ze hem niet herkennen. Ze hadden hem al twee keer eerder gezien, want er staat, dit is de derde keer dat hij zich openbaarde aan zijn discipelen. Wat is dat toch? Ik denk dat het heel mooi is datgene wat staat in Johannes 20, vers 29, wat er vorige week over gesproken is, dat de Heer Jezus zegt tegen Thomas, omdat je mij gezien hebt, heb je geloofd? Gelukkig of zalig zij die niet gezien en toch geloofd hebben. Met andere woorden, het gaat niet meer om het uiterlijk. Het gaat om datgene wie hij werkelijk is. Je zou haast kunnen zeggen van niet direct zichtbaar. Ze herkenden hem niet. Het gaat niet meer om het zien. Het zien, dat heeft altijd te maken met de invalspoort van de tegenstander, van de duivel. Als je ogen je verleiden, dan gaat het doorwerken in jouw lichaam. Maar als je dingen niet ziet, dat is de werkelijkheid. Velen begrijpen dat niet. Vandaar dat het zo ook zo mooi staat hier in dit gedeelte. Want ze herkenden hem, ze wisten wie hij was, maar dat zagen ze niet aan hem als persoon. Toen de maaltijd was afgelopen of gehouden, zeide de Heer, vraagt de Heer Jezus vervolgens 3 keer aan Simon Petrus iets. De 3 vragen aan Simon Petrus. En ik vind het zo bijzonder als je dan nadenkt over datgene wat staat in Johannes 3 vers 16. Bekende vers. Al zo lief heeft God de wereld gehad, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. De liefde van de Vader, de Zoon voor de wereld. Maar hier wordt het even heel persoonlijk. Dan is het niet van, wie zeggen de mensen wat je bent? Hier krijgen we zo'n directe vraag aan Simon. Let weer op dat woord, hè, Simon. Vers 15. Simon, dat is de vraag van de Heer Jezus. Zoon van Jona. Hebt gij mij waarlijk lief? Meer dan deze. Het woordje lief, dat is het Griekse woord agapeo, agape. En dat wil zeggen de liefde die de Heere geeft aan de mens. Zonder in eerste instantie iets terug te verwachten. Je kunt ook simpel zeggen de goddelijke liefde. Wat is het antwoord van Petrus? Hij zeide tot hem, ja Heere, gij weet dat ik u lief heb. Dat woord voor liefhebben wat Petrus gebruikt is filio. En dat wil zeggen eigenlijk de broederliefde. De liefde die je hebt ten opzichte van elkaar. Het antwoord van de Heere Jezus is op datgene wat Petrus zegt, vers 15 zitten we nog in Johannes 21. Hij zei tot hem, wijd mijn lammeren. Nou, als je denkt aan lammeren, pasgeboren schaapjes, die hebben nog alle verzorging nodig nadat ze geboren zijn. Vers 16. Hij zei dat een tweede male, weder tot hem, Simon, zoon van Johannes of Jona, hebt gij mij waarlijk lief? Ook daar gebruikt de Heer Jezus agape. Het antwoord van Simon is, ja Heere, gij weet dat ik u lief heb. Gebruikt Petrus weer hetzelfde woord, filio. En dan zegt de Heer Jezus tegen hem, hoed mijn schapen. Nou, de lammeren groeien, worden schapen. Schapen hebben ook verzorging nodig. Een kenmerk van schapen is dat ze gauw afdwalen. Denk maar aan de geschiedenis hè, van de 100 schapen, waar 99 allemaal precies deden wat moest, maar 1 ging er vandoor, om zo maar te zeggen. En die werd teruggehaald om bij de kudde te zijn. Twee keer wordt hier al een liefdesverklaring gegeven. En dan komt het voor de 3e keer. Vers 17. Hij zei het 3e malen tot hem, Simon, zoon van Jona, hebt gij mij lief? En hier gebruikt de Heer Jezus het woord filio. En hij zei het tot hem, Heere, gij weet alles. Gij weet dat ik u lief heb. En ook hier gebruikt Simon het woord filio. Gij weet alles. Gij weet dat ik u lief heb. En de Heer Jezus zegt tot hem, wijd mijn schapen. Waarom deze 3 keer? Was niet één vraag. Gaf dat niet genoeg uiting van dat Petrus of Simon de Heer Jezus werkelijk lief had? Hoeveel keer had Petrus de Heer Jezus verloochend? 3 keer. Was dit de eerste keer na de opstanding dat de Heer Jezus sprak met Petrus? Nee. We lezen al 2 keer dat de Heer Jezus zich had geopenbaard. En hier bij deze 3de keer deze indringende vraag tot 3 maal toe. Heb jij mij werkelijk lief? Want de Heer heeft de hele wereld lief. Maar wat is je antwoord daarop? Heb je hem werkelijk lief gekregen door datgene wat hij voor jou heeft gedaan? Ken je hem in die zin, deze indringende vragen? Heb jij mij lief? En dan zegt de Heer Jezus verder, voorwaar, voorwaar. Ik zeg u, toen gij jonger waart, omgordet gij uzelf, en gij gingt waar gij wildert, maar wanneer gij eenmaal oud wordt, zult gij uw handen uitstrekken, en een ander zal u omgorden en u brengen waar gij niet wilt. En dit zeide hij om te kennen te geven met welke dood hij God verheerlijken zou. En dit gezegd hebbende sprak hij tot hem, volg mij. We weten dat vanuit de geschiedenis, dat Petrus is gekruisigd, want bij de kruisiging dan worden de handen uitgerukt, om zo maar te zeggen, uitgestrekt. Dan moeten ze aantrekken, om zo maar te zeggen, om dat zo gekruisigd te krijgen. Dus Petrus wist met wat voor dood hij de Heere zou mogen verheerlijken. En dan de simpele opdracht die hij meekrijgt van de Heer Jezus. Volg mij. Wandel met mij. En Petrus heeft het ook heel goed begrepen, want als we 1 Petrus 5 lezen, misschien goed om dat even op te zoeken. 1 Petrus 5 vers 1 tot en met vers 4. Daar staat het volgende. De oudsten onder u vermaan ik dan als mede-oudste en getuige van het lijden van Christus, die ook een deelgenoot ben van de heerlijkheid welke zal geopenbaard worden. Hoed de kudde Gods. Eerst de lammeren, de schapen. En hier gaat het om de kudde Gods. Hoed de kudde Gods die bij u is. Niet gedwongen, maar uit vrije beweging. Naar de wil van God. Niet uit schandelijke winzucht, maar uit bereidwilligheid. Niet als heerschappijvoerend over hetgeen u ten deel gevallen is, maar als voorbeelden der kudde. En wanneer de opperherde verschijnt, zult gij de onverwelkelijke krans, de kroon der heerlijkheid, verwerven. Hetgeen wat hier naar voren werd gebracht, hier in Johannes 21... dat is altijd bij Petrus gebleven. En je kunt zeggen, Petrus was diegene die ook het evangelie mocht vertellen. Als je het boek Handelingen leest, de eerste 12 hoofdstukken gaan alleen eigenlijk maar over Petrus. Denk maar aan datgene wat gebeurde op de Pinksterdag, toen hij mocht getuigen van wie de Heere Jezus was, dat hij was opgestaan uit de dood. En dat de woorden die hij mocht spreken, de mensen diep in het hart raakten, zodat op dat moment, die dag, 3000 mensen tot geloof in de Heer Jezus kwamen. 3000 lammeren waren geboren, om zo maar te zeggen. En daar mocht hij voor zorgen. En als het, omdat het er zoveel waren, kun je wel voorstellen dat hij daar natuurlijk niet alleen kon. Vandaar ook dat hij schrijft in zijn brief aan de oudsten, de mede-oudsten, aan de anderen die dat mee mogen dragen naar de gemeente toe. Petrus, impulsief aan één kant, maar waar hij gezegd wordt tegen hem, heb je me lief en volg mij. En dan krijgen we nog één ding, om dat nog even te noemen, daar staat in vers 20. En Petrus zich omwendende, zag de discipel volgen die Jezus lief had. Die zich bij de maaltijd aan zijn borst geworpen had en gezegd had, Heere, wie is het die u verraadt? Toen hij deze zag, want er werd hem gezegd, volg mij. Nou, Johannes deed dat gelijk. Maar Petrus ziet dat en zegt Petrus tot de Heer Jezus, Heere, maar wat zal met deze gebeuren? Want Petrus had gehoord hoe hij zou sterven. En de Heer Jezus zegt tot hem, indien ik wil dat hij blijft totdat ik kom, wat gaat het u aan? Volg gij mij. We kunnen ons soms heel druk maken om anderen. Maar we zitten met het zelf. Volgen wij de persoon van de Heer Jezus? En er was wat verwarring over ontstaan over hetgeen wat hier gezegd wordt. Want er staat, dit gerucht ging uit onder de broeders, dat de discipel niet sterven zou, doch Jezus had niet tot hem gezegd dat hij niet zou sterven, maar indien ik wil dat hij blijft, totdat ik kom, wat gaat het u aan? En totdat ik kom, dat heeft natuurlijk te maken met de wegrukking, de opname van de gemeente, de harpazo. Zo hebben wij allemaal onze eigen verantwoordelijkheid ten opzichte van de Heer. We mogen elkaar dienen in de gemeente, met hem wandelen, maar volgen wij de persoon van de Heer Jezus. En aan de slotwoorden van het evangelie, dit is de discipel die van deze dingen getuigt en die deze beschreven heeft en wij weten dat zijn getuigenis waar is. Er zijn echter nog vele andere dingen die Jezus gedaan heeft. Indien deze één voor één beschreven werden, dan zou naar ik meen de wereld zelf de boeken die geschreven werden niet kunnen bevatten. Nou, dan hadden we dus gigantische bibliotheken over de hele wereld. En je ziet dat Johannes heel duidelijk een keuze heeft gemaakt van waar gaat het om? En dit laatste hoofdstuk spreekt over ons. Wat de Heer Jezus tot ons heeft te zeggen. Geloof je in mij? Heb je me werkelijk lief? Volg je mij. Amen.